Laten we lezen met elkaar uit Handelingen 20 en 21. We hebben de vorige maal een begin gemaakt met de reden van Paulus tot de oudsten van Efeze. Laten wij nu verder lezen vanaf Handelingen 20, vers 22. En nu, zie, gebonden in de geest, reis ik naar Jeruzalem, zonder te weten wat mij daar zal ontmoeten, behalve dat de Heilige Geest mij van stad tot stad betuigt en zegt dat mij gevangenschap en verdrukkingen wachten. Maar ik reken mijn leven niet als kostbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop volbreng en de bediening die ik van de Heer Jezus heb ontvangen, om het evangelie van de genade van God te betuigen. En nu zie, ik weet dat u allen onder wie ik ben rondgegaan om het koninkrijk te prediken, mijn gezicht niet meer zult zien. Daarom getuig ik u op de dag van vandaag dat ik rein ben van het bloed van allen. Want ik heb niet nagelaten u de hele raad van God te verkondigen. Past op uzelf en op de hele kudde waarin de Heilige Geest u als opzieners heeft gesteld, om de gemeente van God te hoeden die hij zich heeft verworven door het bloed van zijn eigen zoon. Ik weet dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen die de kudde niet sparen. En uit uzelf zullen mannen opstaan die verdraaide dingen spreken om de discipelen achter zich af te trekken. Daarom waakt en herinnert u dat ik 3 jaar, nacht en dag, niet heb opgehouden ieder met tranen terecht te wijzen. En nu draag ik u op aan God en aan het woord van zijn genade, die machtig is op te bouwen en het erfdeel te geven onder alle geheiligden. Niemand zilver, goud of kleding heb ik begeerd. U weet zelf dat deze handen in mijn behoeften en in die van hen die bij mij waren hebben voorzien. In alles heb ik u getoond dat men door zo te arbeiden zich de zwakken moet aantrekken en de woorden van de Heer Jezus in herinnering moet houden dat hij zelf heeft gezegd: het is gelukkiger te geven dan te ontvangen. En dan in hoofdstuk 21, vers 4. Toen wij nu de discipelen daar, dat is in Tyrus, hadden gevonden, bleven wij daar 7 dagen. Deze zeiden Paulus door de geest niet op te gaan naar Jeruzalem. Vers 8. En de volgende dag gingen wij weg en kwamen in Caesarea. En wij gingen het huis van de evangelist Filippus binnen, die 1 van de 7 was, en bleven bij hem. Deze nu had 4 maagdelijke dochters die profeteerden. Terwijl wij nu vele dagen bleven, kwam er een profeet van Judea genaamd Agabus. En hij kwam bij ons, nam de gordel van Paulus, en na zichzelf aan voeten en handen gebonden te hebben, zei hij: dit zegt de Heilige Geest. De man van wie deze gordel is, zullen de Joden zo binden in Jeruzalem en overleveren in handen van de volken. Toen wij nu dit hoorden, drongen zowel wij als de plaatselijke gelovigen erop aan dat hij niet zou opgaan naar Jeruzalem. Toen antwoordde Paulus: wat doet u dat u weent en mijn hart week maakt? Want ik ben bereid niet alleen gebonden te worden, maar ook te sterven in Jeruzalem voor de naam van de Heer Jezus. En toen hij zich niet liet overreden, hielden wij ons stil en zeiden: mogen de wil van de Heer gebeuren. Vers 18. De volgende dag ging Paulus met ons, dat is in Jeruzalem, naar Jacobus en alle oudsten kwamen daar. En toen hij hen had gegroet, verhaalde hij in bijzonderheden wat God onder de volken door zijn bediening had gedaan. Toen zij nu dit hadden gehoord, verheerlijkten zij God en zij zeiden tot hem: u ziet, broeder, hoevele tienduizenden er onder de Joden zijn die geloven en alle zijn zij ijveraars voor de wet. En men heeft hun over u verteld dat u alle Joden die onder de volken zijn afval van Mozes leert door te zeggen dat zij hun kinderen niet moeten besnijden en niet naar de gebruiken wandelen. Wat is er dan te doen? Stellig is het onvermijdelijk dat de menigte samenkomt, want zeker zullen zij horen dat u bent gekomen. Doe dan wat wij u zeggen. Wij hebben 4 mannen die uit zichzelf onder de gelofte staan. Neem hen mee en reinig u met hen en draag de kosten voor hen op dat zij zich het hoofd kunnen laten scheren. En alle zullen weten dat er van wat er over u is verteld niet zwaar is, maar dat u ook zelf wandelt in het onderhouden van de wet. Tot zover. Ik zei het al, we zijn hier al bijna midden in de toespraak die Paulus tot de oudsten van Efeze gehouden heeft. Een heel belangrijke toespraak, vandaar dat de Heilige Geest er in dit boek ook zoveel ruimte aan wijdt. Want deze toespraak is niet alleen maar voor die oudsten van Efeze van belang geweest, maar is van belang in feite voor de hele verdere geschiedenis van de christelijke kerk. In de eerste plaats zou beter gezegd kunnen worden dat de toespraak vooral van belang is, omdat ze ons een overzicht geeft van de bediening van Paulus zelf. En ten tweede laat zien wat de uitwerking van die bediening zou zijn in de verdere geschiedenis van de christelijke kerk als hij en de andere apostelen zouden zijn heengegaan. De vorige maal hebben we al iets van deze bediening van Paulus gezien in het 21ste vers. Paulus had overal geleerd in het openbaar en in de huizen. En dan staat er in vers 21, terwijl ik zowel aan Joden als Grieken de bekering tot God en het geloof in onze Heer Jezus betuigde. Dat is de allereerste basis. Bekering tot God betekent de belijdenis van de eigen zonden. Ja, nog sterker, het leren verfoeien van het eigen ik en het eigen vlees. Het voor God, zoals we dat bij Job vinden, boete doen in stof en as. Het is de totale zelfveroordeling. En de tegenhanger daarvan is dat wat ons dan van onszelf uitdrijft naar de Heer Jezus toe. Geloof in onze Heer Jezus. Het leren afzien van onszelf. Om ons vertrouwen, want dat is geloof toch. Om ons vertrouwen voor de eeuwigheid en voor de tijd dat we nog hier zijn te stellen op onze Heer Jezus Christus. Daar ligt de basis voor heel Paulus' verdere bediening. Want alles wat hij verder aan mensen heeft te leren zal toch moeten beginnen daarmee dat deze mensen zich bekeren en berouw hebben en zich tot Christus wenden. Wij zullen direct een tweede facet zien in de bediening van Paulus. Maar eerst is het goed aandacht te geven aan dat eerst gelezen vers in vers 22... Ik wil nog niet te veel op de zaken vooruit lopen, want wij zullen ons vanavond onder andere met het moeilijke vraagstuk moeten bezighouden hoe wij het gedrag van de apostel Paulus, terwijl hij hier op weg is naar Jeruzalem en ook straks in Jeruzalem zelf, hebben te beoordelen. Door alle eeuwen heen van de christelijke geschiedenis zijn er over dat gedrag indringende vragen gesteld. We hebben al eerder iets van die vragen gezien, als we eraan dachten hoe Paulus al verlangend was in hoofdstuk 19 vers 21 om naar Jeruzalem te gaan. Al geruime tijd was hij sterk innerlijk gedrongen naar Jeruzalem te reizen, zoals hij trouwens ook innerlijk gedrongen was vandaar Rome te gaan bezoeken. Twee grote verlangens van zijn hart. Het is goed onze eigen verlangens onder de loep te nemen. Er zijn daarbij ongetwijfeld verlangens van zondige en vleeselijke aard. Maar daarover gaan wij het vanavond niet hebben. Wat men ook van het gedrag van de apostel Paulus zal zeggen, zijn verlangens waren van de hoogst denkbare soort en gedreven door de meest nobele motieven. Zelfs als we vanavond iets negatiefs over de grote apostel zouden zeggen, dan dienen we altijd te bedenken dat hij zelfs in zijn zwakke momenten ver boven ons uittorent. Zoveel van onze verkeerde gedragingen kwamen juist voort uit zondige begeerten of ook uit zelfzuchtige motieven. De apostel wordt gedreven naar Jeruzalem door de brandende liefde die hij tot zijn eigen volk had, zoals hij in dezezelfde tijd geschreven heeft in de brief aan de Romeinen, vooral in het begin van hoofdstuk 9 en ook in de twee volgende hoofdstukken. En deze totaal onbaatzuchtige liefde van Paulus jegens zijn eigen volk drijft hem in het hol van de leeuw. Wij zien dat in hoofdstuk 20 nu in onze vers. Gebonden in de geest. Het Grieks, de oudste Griekse handschriften kennen geen hoofdletters. En je moet dus altijd heel zorgvuldig nagaan of je geest bij de vertaling met een kleine of met een grote letter moet schrijven. En hier is het ongetwijfeld juist gedaan. Gebonden in de geest, dat is Paulus' eigen geest. Zoals het even duidelijk is dat in vers 23, dat wordt al duidelijk door de toevoeging van het adjectief heilige, dat het daar gaat over de Heilige Geest. Gebonden in de geest, dat is in zijn eigen geest of gemoed. Paulus is hier eigenlijk een slaaf van zijn eigen gemoed. Gebonden betekent als een gevangene of als een slaaf. Hij wordt hier tot gevangene gemaakt van zijn eigen vurige verlangens. Zo vurig dat er naar de mens gesproken geen weg terug lijkt. Maar zelfs al zijn onze verlangens, en dat is het grote punt, nog zo nobel, nog zo onzelfzuchtig, en laat ik er meteen tussen haakjes bij zeggen, op zich lijkt Paulus daarin op de Heer Jezus. En geen dienstknecht heeft ooit meer op de Heer Jezus geleken dan de apostel Paulus. In deze onbaatzuchtigheid, onzelfzuchtigheid, in deze brandende liefde voor zijn volk, lijkt hij op de Heer Jezus. Maar het verschil is dit, en nu maak ik mijn zin af, zelfs de meest onbaatzuchtige, verheven verlangens zijn niet noodzakelijk uit God. De vraag is niet hoe nobel onze motieven zijn, hoewel dat belangrijk is. Men kan zondigen met de hoogste, nobelste motieven en met de laagste motieven, dat maakt verschil. Maar ook als men door de nobelste motieven gedreven handelt naar het eigen gemoed en niet naar de leiding van de Heilige Geest, dan is men op een gevaarlijke weg. Het is verre van mij, laat ik u dat bij voorbaat zeggen, in deze en in de volgende lezingen de apostel Paulus ook maar in één opzicht te veroordelen. Ik denk dat wij kleine, nietige, onbenullige mensjes soms veel te gauw klaarstaan om met de vinger te wijzen naar de grote godsmannen van de schrift. Met één uitzondering vermeldt het Nieuwe Testament geen enkele van de zonden van de godsmannen uit het Oude Testament. God gaat daaraan voorbij. De uitzondering is Elia in Romeinen 11. Maar verder noemt God die zonden niet. Hij noemt in het Nieuwe Testament hun grote daden. En ook wij kunnen zelfs in de zwakste momenten van Paulus ons nog lang niet aan hem spiegelen. Omdat zelfs in deze zwakkere, laat ik het maar voorzichtig zeggen, momenten, waarin Paulus zich meer door zijn eigen verlangens liet drijven dan door de Heilige Geest, zelfs in deze zwakkere momenten steekt hij verre uit boven ons in onze zogenaamde beste momenten. Dat moeten we heel goed bedenken. zulk een liefde, waardoor het eigen ik volkomen wordt weggecijferd. En waardoor men bereid is zich te laten binden en zichzelf te laten ter dood brengen. Zulk een liefde, daar mogen we wel naar gaan speuren in ons eigen hart, of we daar ook maar iets van kennen. Paulus was zichzelf bewust in wat voor situatie hij ziet. Hij was, dat is nog een ander verschil. Als wij ons door onze motieven laten meeslepen, door ons eigen gemoed, denken we dikwijls dat we in Gods weg zijn. We bedriegen ons. Paulus was in de wonderlijke situatie dat hij openlijk tegen de oudste van Efeze zegt dat hij een gebondene was van zijn eigen geest, van zijn eigen gemoed. En dat hij tegelijkertijd zich, zo dicht was hij bij zijn Heer, volkomen bewust was van wat de Heilige Geest tot hem zei. Let wel, hier in dit vers zegt hij niet dat de Heilige Geest tot hem gezegd had dat hij niet mocht gaan. Dat vinden we maar één keer in 21 vers 4. Daar zeggen de discipelen door de geest dat Paulus niet moest opgaan naar Jeruzalem. Paulus zelf vermeldt in 20 vers 23 dat de Heilige Geest hem van stad tot stad, dus hoe dichter hij bij Jeruzalem kwam, des te meer vertelde de Heilige Geest hem dat, dat hem gevangenschap en verdrukkingen te wachten stonden. Paulus ging dus niet alleen maar zoals iemand die doldriest zonder op de gevolgen te letten, maar doorgaat in een bepaalde weg. Nee, Paulus' liefde was zo groot dat zelfs maar de Heilige Geest zelf hem vertelde wat de gevolgen van deze liefde zouden zijn. Paulus zich geen ogenblik heeft hij laten weerhouden. Kijk, aan de ene kant kun je dus zeggen, dit getuigenis van de Heilige Geest had Paulus dus toch wel wat moeten zeggen. Aan de andere kant kun je zeggen, als Paulus zozeer door de Geest zelf geweten heeft wat hem te wachten stond, en hij toch doorging, om zoals hij het in de Romeinenbrief zegt, enigen uit zijn volk te behouden. Hoe groot is dan wel niet de liefde van de apostel Paulus geweest tot zijn eigen aardse volk. Hij zegt, ik reken mijn leven niet als kostbaar voor mijzelf. Zijn eigen leven telde niet. Opdat ik mijn loop volbreng, dat is weer het vertrouwde beeld uit het hele Nieuwe Testament van de wedloop. Zoals Paulus zelf zegt aan het eind van zijn leven in 2 Timotheus 4, dat hij die loop heeft voleindigd. Mijn loop volbrengen, zegt hij hier, en de bediening die ik van de Heer Jezus heb ontvangen, om het evangelie van de genade van God te betuigen. Paulus bedoelt hier kennelijk vooral dat hij ernaar verlangde om ook in zijn eigen land, onder zijn eigen volk, dit evangelie nog eenmaal te mogen verbreiden. Ik zei u al, we hebben hier een tweede facet van de bediening van Paulus. Bekering en geloof, maar dan als een mens tot geloof in de Heer Jezus komt, dan wordt hij ingeleid in het volle evangelie van God. Ik durf die uitdrukking het volle evangelie te gebruiken, hoewel daar zoveel misbruik van gemaakt is, doordat men met dat evangelie allerlei oneigenlijke zaken verbindt. Paulus predikt ons in de handelingen, en we hebben het ook in de brieven als neerslag daarvan, het volle, het gehele evangelie van God. Want het evangelie van God is heel wat meer dan dat een mens een zondaar is en dat hij zich moet bekeren. Letterlijk is dat niet eens evangelie. Evangelie betekent blijde boodschap. En als iemand verkondigt dat hij een zondaar is en dat hij verloren dreigt te gaan tenzij hij zich dat bekeert, dat is geen blijde boodschap. Dat is een droevige boodschap. Als iemand bij je komt om te vertellen dat je op weg bent naar de hel. De blijde boodschap begint pas op het moment dat de evangelist mededeelt dat voor diegenen die inzien dat ze op weg zijn naar het eeuwig verderf, er heil, er uitkomst, er redding mogelijk is in de Heer Jezus Christus. Daar begint de blijde boodschap. En die houdt nog veel meer in dan alleen dit. Die volle boodschap is de ontvouwing van heel het heilsplan van God. Het mooiste voorbeeld is in de Romeinenbrief, waar Paulus aan het begin spreekt over zijn evangelie. En waarvan je rustig kan zeggen dat de Romeinenbrief zelf de uiteenzetting is van dat evangelie. Zodat we in de Romeinenbrief leren zien wat onze toestand is van nature in zijn verschillende facetten. En ook wat de vergeving is, wat de rechtvaardiging is, wat de heiligmaking is, wat de verheerlijking is. Alle facetten van het heilsplan voor de individuele mens worden daar breed uiteengezet. Je kent pas het hele evangelie van God, zoals dat door Paulus ons verkondigd is, als je de hele Romeinenbrief hebt bestudeerd. En dat is heel wat anders en heel wat meer bedoel ik dan wat een mens die net tot geloof gekomen is allemaal al mag overzien. Dat is het volle evangelie. En dan gaat Paulus verder in vers 25 met een derde facet van zijn bediening. En nu zie ik weet dat u allen onder wie ik ben rondgegaan om het koninkrijk te prediken, mijn gezicht niet meer zult zien. Paulus kondigt aan dat dit een afscheidsbezoek is. Maar in deze aankondiging zit een derde facet van zijn bediening opgesloten. Hij heeft het koninkrijk gepreekt. En ik heb u wel eens vaker gezegd, dat koninkrijk speelt een grote rol in het boek De Handelingen. 7 maal vinden we de uitdrukking vermeld. En de Heer Jezus heeft al met zijn discipelen over dat koninkrijk gesproken in die 40 dagen dat hij bij hen was tussen zijn opstanding en zijn hemelvaart. Filippus heeft dat koninkrijk verkondigd. Paulus heeft het verkondigd. Meermalen lezen we dat van hem. En aan het einde van het boek De Handelingen, dit is de 5e keer dat we het vinden, in Handelingen 28 vinden we de laatste 2 keer. Paulus heeft overal het koninkrijk van God verkondigd. Hoewel die woorden van God waarschijnlijk hier in de tekst niet thuis horen. Maar daar gaat het natuurlijk wel om. Wat houdt dat in? Wat heeft Paulus dan precies verkondigd? Dat is dezelfde vraag als dezelfde. Wat heeft Filippus verkondigd? Wat heeft Petrus verkondigd? Wat heeft de Heer Jezus in die 40 dagen verkondigd? Dat is niet alleen maar onderwijs over de toekomst. Paulus is niet overal rond gegaan om over het vrederijk te prediken, zoals dat straks naar de wederkomst van Christus op aarde zal worden opgericht. Dat hoorde er ook bij. En velen van ons hebben jarenlang onderwijs omtrent het koninkrijk gehad, waarbij alle accent bijna volledig gelegd werd op het koninkrijk, zoals dat straks na het vrederijk zal worden opgericht. Maar Paulus heeft onszelf, en de Heer Jezus heeft dat gedaan, met name in het Matthäus-evangelie, uiteengezet wat de betekenis van dat koninkrijk is, ook voor de tijd waarin wij nu leven. Zoals hij het met name in 2 schriftplaatsen heeft uiteengezet in Kolosse 1 vers 13. We zijn overgebracht in het koninkrijk van de Zoon, van de liefde van de Vader. En ten tweede in Romeinen 14 vers 17. Het koninkrijk van God is niet eten of drinken, maar rechtvaardigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Want wie Christus daarin dient, voetnoot, als slaaf dient, is bij God aangenaam. In het koninkrijk zijn wij vandaag als onderdanen, als discipelen, als slaven van de Heer Jezus Christus om hem te dienen. Daarom is onderwijs van het koninkrijk Gods van zo enorm praktisch belang. Want dat onderwijs heeft te maken met onze dagelijkse wandel, met onze dagelijkse gehoorzaamheid, met onze dagelijkse erkenning van de heerschappij van de Heer Jezus over ons hart en over ons leven. Paulus verkondigt bekering. En als mensen zich bekeerd hebben, verkondigt hij het geloof. En als ze zijn gaan geloven, dan verkondigt hij het volle evangelie. En als ze dat hele heilsplan van God gaan onderscheiden, dan gaat hij ze ook verkondigen dat ze nu hun hele leven moeten stellen onder het gezag van Christus als Heer. Zoals hij dat ook in Romeinen 14 uitvoeriger heeft uiteengezet. Dit hoort ook allemaal bij dat volle evangelie. Deze prediking van Christus als onze Heer en Meester. Maar er is nog meer. Paulus noemt dat steeds hier eigenlijk zo terloops. Hij zegt in vers 26, daarom getuig ik, dat daarom slaat op het feit dat ze zijn gezicht niet meer zouden zien. Daarom getuig ik u op de dag van vandaag dat ik rein ben van het bloed van allen. Heeft die uitdrukking ook al in 18 vers 6 gebruikt. Hij wist dat hij moreel tegenover hen niet in de schuld stond. zoals hij straks zal zeggen dat hij ook financieel niet bij hen in de schuld stond. Integendeel, zij waren geestelijk gesproken zijn schuldenaars. Wat hadden deze Efeziërs ontzettend veel aan Paulus te danken. Maar hij had slechts gegeven. Ook daar past hij later een woord van de Heer Jezus op toe. Hij was rein van het bloed van allen. Dat wil zeggen, niemand van dit gezelschap kon Paulus ooit verwijten niet gewaarschuwd te zijn ten aanzien van de beginselen van het heil. Niemand van hen hoefde verloren te gaan. Paulus had hen alle gewaarschuwd. In 18 vers 6 zegt hij tot ongelovigen dat hij rein is. Hij heeft hun het woord gebracht, ze hebben het afgewezen. Dan kan Paulus zijn handen in onschuld wassen ten aanzien van hen. Hier zegt hij het ook ten aanzien van gelovigen. Niemand van hen kon hem verwijten dat hij hun niet het volledige heilsplan had uiteengezet. Hij geeft ook zelf die reden, want, zegt hij vers 27, ik heb niet nagelaten u de hele raad van God te verkondigen. Dat want geeft aan, ik ben geen schuldenaar van jullie. Er is niets dat ik jullie nog zou moeten vertellen. Ik heb jullie alles verteld wat er maar te vertellen valt. De ganse christelijke waarheid, om het zo eens uit te drukken. Maar let u op de omschrijving die Paulus gebruikt. De hele raad van God. Niet de hele waarheid van God. De hele raad van God gaat nog verder. Zoals de hele uitdrukking verder gaat dan alleen het onderwijs van de Romeinenbrief. Die vorige uitdrukkingen hebben vooral betrekking op de Romeinenbrief. Maar als Paulus praat over de raad van God, dan gaat het over Gods eeuwig raadsbesluit. Over Gods voornemen van eeuwigheid. In de Romeinenbrief spreekt hij daar nauwelijks over. Hij raakt het even aan in Romeinen 8 vanaf vers 30. Maar hier zinspeelt er Paulus erop. En we weten dat Paulus later door de Heilige Geest geleid. Ook aan die raad van God. Aan dat eeuwige raadsbesluit van God. Bijbelboeken, brieven heeft gewijd. En dan denken we aan de Kolossenbrief en vooral natuurlijk aan de brief aan de Efeziërs. Waar Paulus, aan dezezelfde Efeziërs notabene, waar Paulus in Efeze 1 spreekt over de uitverkiezing van voor de grondlegging der wereld van alle individuele gelovigen, zoals hij in Efeze 3 spreekt over de uitverkiezing met betrekking tot de gemeente als geheel, het eeuwig voornemen met betrekking tot de gemeente. Hier is dus de kring nog wijder. Niet alleen maar het heilsplan zoals God had verwerkelijkd in de tijd, maar heel de raad van God, zoals die zich uitstrekt van eeuwigheid tot eeuwigheid. Zo verklaart Paulus plechtig dat wat er te zeggen valt, gezegd is. Zijn apostolische bediening is vervuld, is afgerond, is klaar. Wat er te openbaren viel, heeft hij geopenbaard. Hoewel hij nog niet alles opgeschreven had. Dat kwam pas later in zijn gevangenschap. Toen hij het ook aan het papier heeft toevertrouwd. Zodat wij nu de hele raad van God mogen kennen. En nu zegt Paulus. Daarmee in feite dus. Er is aan mijn bediening. En je kunt rustig toevoegen aan de apostolische bediening in zijn algemeenheid. Bijna een eind gekomen. Paulus heeft net zo min als de andere apostelen ooit nieuwe apostelen aangesteld. Er is geen apostolische successie. Dat wil zeggen, er komt niet een nieuwe generatie van apostelen. Er is maar één generatie van apostelen geweest. Zoals er in zekere zin ook maar één generatie van oudsten en opzieners is geweest. In deze zin. Om de simpele reden dat deze oudsten en opzieners aangesteld waren door de apostelen zelf. We hebben dat heel duidelijk in Handelingen 14 vers 23 gevonden. Toen de apostelen Paulus en Barnabas in de gemeente van Klein-Azië oudsten hadden aangesteld. Paulus wijst in dit vers, nee 28, echter niet op de aanstelling zoals hij die waarschijnlijk wel gedaan zal hebben ten aanzien van deze oudsten en opzieners. Maar hij wijst erop dat zij hun aanstelling in feite ten diepste aan de Heilige Geest hadden te danken. Past op uzelf en op de hele kudde waarin de Heilige Geest u als opzieners heeft gesteld. We lazen in het begin in vers 17 dat dit de oudsten waren. Hier worden ze opzieners genoemd. Ik zei u de vorige keer al, het woord oudste is presbyteros in het Grieks, waar ons woord priester een verbastering van is. Het woord opziener is in het Grieks episkopos, waar ons woord bisschop een verbastering van is. Al gauw werd er in de christelijke kerk een onderscheid gemaakt tussen de priesters en de bisschoppen. Maar in het Nieuwe Testament bestaat dat onderscheid niet. Zowel hier als ook in Titus 1 worden beide woorden gebruikt, oudste en opziener, presbyter en episkopos, priester en bisschop, als u de verbastering wil. Hoewel priester eigenlijk heel wat anders betekent natuurlijk, in ons spraakgebruik. Maar in ieder geval, daar betekenen die beide woorden precies hetzelfde. Deze mensen waren opzieners over de kudde, een woord dat de Heer Jezus zelf voor de zijnen gebruikt, Johannes 10. Opzieners waren ook dus herders. De herder en opziener, zoals ook Petrus daarvan spreekt in 1 Petrus 5. Zoals de Heer Jezus dat bij uitstek zelf is. Opziener is hij die opzicht of toezicht houdt op de kudde. Ook dat noemt Petrus in 1 Petrus 5. Zij zijn eigenlijk de herders. Ik zei u al, ik wil niet uitvoerig over die oudste uitweiden. We hebben dat destijds bij Handelingen 14 al gedaan. Ik zei u al, ze zijn van boven aangesteld. Niet zoals dat vandaag zo dikwijls gebeurt, van onderaf door de gemeente zelf. Dat verschijnsel kent het Nieuwe Testament volstrekt niet. Oudsten worden, zoals alle gezagsdragers in de hele schrift, van bovenaf aangesteld. Daarbij kunnen de apostelen gebruikt zijn, maar dat wordt hier niet gezegd, wel in 14 vers 23. Hier wordt rechtstreeks gezegd, ze zijn door de Heilige Geest aangesteld in de gemeente en daar komt de gemeente niet aan te pas. Die heeft daarbij geen enkele inbreng. Dat soort democratie is in het Nieuwe Testament volstrekt onbekend. Wat nu voor ons doel vanavond veel belangrijker is, dat is de waarschuwing te zien die Paulus aan die apostelen, aan die opzieners geeft. Ze zijn opzieners om de gemeente van God te hoeden. En dan komt die merkwaardige zin. Die hij, God, zich heeft verworven door het bloed zijns eigenen. Zoals die oude vertaling vroeger zei. En dan moet je bij dat eigen dan maar iets invullen. Sommige uitleggers hebben vroeger al gezegd dat zijns eigenen, dat betekent het bloed van hemzelf. Gods eigen bloed. God is alleen als mens geworden. Maar de schrift maakt een te zorgvuldig onderscheid tussen de Heer Jezus als God en als mens, om dat zomaar hier te kunnen aannemen. God is mens geworden. God heeft bloed en vlees aangenomen. Maar dan gaat het om zijn menselijk bloed, menselijk vlees. De mens Christus Jezus, die de Zoon van God is, geeft zijn bloed. En daarom is het veel beter dit woord eigen als bijvoeglijk naamwoord op te vatten. En dan een zelfstandig naamwoord erbij te denken, zoals dat hier tussen haakjes staat. God heeft zich de gemeente verworven door het bloed van zijn eigen zoon. Dat woord eigen, je zou je vragen waarom is dat woord zoon dan weggelaten. Maar daardoor krijgt het woord eigen juist iets heel eigens, om het dus dubbel op te zeggen. Iets heel intiems. Het is het bloed van hen die van God zelf is. Die zo eigen is met God, dat hij als zoon van God inderdaad God zelf is. Maar het is de zoon die mens geworden zijn bloed geeft. Er zijn zoveel plaatsen die zeggen dat Christus ons verworven heeft, zichzelf voor ons heeft overgegeven. Daarom is het zo mooi dat in deze tekst dat nu van God staat. God heeft de gemeente zich verworven. Praktisch altijd, met een uitzondering in Romeinen 16, wordt immers gesproken van de gemeente van God. Niet de gemeente van Christus. Het is Gods gemeente. Een andere uitzondering is in Matthäus 16, waar de Heer Jezus spreekt over mijn gemeente. Maar het is Gods gemeente. God heeft zich die gemeente eigen gemaakt door het bloed van zijn eigen zoon. Paulus gebruikt deze uitdrukking om het op het hart van de opzieners te binden. Ze hebben te maken niet met hun eigen kudde, maar met die kudde van God, die gemeente van God, die voor God zo belangrijk was, dat hij zijn zoon in deze wereld zond, die mens werd, en die door zijn bloed te geven, die gemeente verworven heeft voor God. Met die gemeente hebben opzieners te maken. En van de ernst van dat feit moeten zij hun arbeid voortdurend doordrongen zijn. Zodat ze geen ogenblik zullen denken dat het hun gemeente is. Hun zaakje. Hun gemeente zoals zoveel voorgangers of mensen die zich voorgangers noemen spreken over mijn gemeente. De schrift doet dat nooit. Hier wordt tegen de opzieners gezegd, het is niet jullie gemeente. Het is Gods gemeente. Jullie hebben die gemeente niet verworven. God heeft zich die gemeente verworven. Geen mens heeft op aarde, ook al wordt het door duizenden voorgangers gedaan, het recht om te spreken over mijn gemeente. Let u er ook op dat het woord opzieners altijd in het meervoud staat in het Nieuwe Testament. Behalve dan bepaalde tekst als het gaat om tegen een oudste geen beschuldiging aannemen. Maar altijd veronderstelt de schrift dat er in een gemeente meer dan één oudste is. De hele schrift, het hele Nieuw Testament, weet niets van een gemeente waarin één bepaalde voorganger is. In wie dan ook nog eens al de gaven van het Nieuw Testament kennelijk verenigd geacht worden te zijn. In het meervoud opzieners. Opzieners niet door de gemeente, maar door God aangesteld. Over zijn kudde, niet over de hunne. En dan wijst Paulus op de toekomst. Een zeer nabije toekomst, want hij zegt na mijn vertrek. Daar zullen vrede wolven bij u binnenkomen die de kudde niet sparen. Dat is één ding. Dat zijn er die van buiten binnendringen. De vrede wolf die heimelijk sluipend de kudde binnendringt en de schapen bespringt. Maar wat eigenlijk nog erger is, dat is wat vers 30 zegt. En uit u zelf zullen mannen opstaan. Ieder begrijpt het verschil. De vrede wolven komen van buiten. Zijn onmiddellijk als buitenstaanders te herkennen. Zij komen ook als een brullende leeuw, om een ander beeld te gebruiken. Dat Petrus gebruikt in 1 Petrus 5. Hetzelfde hoofdstuk waar ik het net over had. Maar die tweede groep is veel moeilijker te onderkennen. Ze komen uit het midden van de gelovigen zelf voort. Het zijn eigenlijk mensen die zichzelf als christenen voordoen. De duivel doet zich voor als een engel des lichts. Zoals Paulus in 2 Korinthe spreekt over de valse apostelen. Die ook trawanten zijn van de Satan zelf. Zo is het hier. Van buitenaf, maar wat nog erger is, van binnenuit zullen mannen opstaan, zoals het hier staat, die verdraaide dingen spreken om de discipelen achter zich af te trekken. Dat is heel typerend voor een dwaalleraar. Dat hij niet alleen maar verkeerde dingen vertelt, verdraaide dingen zoals het hier wordt gezegd, maar ook een aanhangerschap zoeken. Een aantal volgelingen achter zich willen verzamelen en zich opwerpen tot sekteleiders, leiders van genootschappen, stromingen, bewegingen, hele kerken. De apostel zegt daarom, waakt. Hij zou hier van hen heen gaan. Wat hij achterliet was belangrijk genoeg. Dat was zijn boodschap. Het evangelie van de genade van God. De raad, de hele raad van God. Zijn leer, zijn onderwijs liet hij achter. Maar zelf zou hij heen gaan. Het is zo belangrijk wat de apostel later zegt in Filippi 2, in het belangrijke 12e vers. Waar hij ook wijst in een ander verband, en dat werpt licht op wat wij hier ook hebben, waar hij ook wijst op zijn heen gaan. Of beter gezegd, het feit dat hij nooit meer vermoedelijk in Filippi zou terugkeren. En dan zegt hij tegen die Filippenzen hoe ze zich in zijn afwezigheid nu hebben te gedragen. Daarom mijn geliefde, zoals u altijd gehoorzaamd hebt, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, bewerkt uw eigen behoudenis met vrees en beven. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken, om zijn welbehagen. Aan de ene kant bindt hij nu hun eigen verantwoordelijkheid op de schouders. Ze moesten nu als volwassen kinderen, terwijl hun vader niet langer bij hun was, op eigen benen leren staan. Dat is de ene kant, dat is hun verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd vertrouwt hij hen toe aan God zelf. Het is God die in u werkt. Jullie hebben je verantwoordelijkheid, maar de troost erbij is, het is God die het in jullie doet. En dat is precies wat we hier hebben in Handelingen 20. Hij zegt, Waakt, herinnert u dat ik 3 jaar nacht en dag niet heb opgehouden ieder met tranen terecht te wijzen. Altijd hadden ze hun geestelijke vader bij hen gehad. En die had hen vermaand en terecht gewezen, met tranen zelfs, waaruit zijn liefde jegens zijn kinderen in het geloof sprak. En nu, zegt hij, nu zou er een nieuwe fase aanbreken. Nu draag ik u op aan God en aan het woord van zijn genade. Precies zoals we dat in Filippi 2 hebben. Hij draagt hen over aan God zelf. Hij zou niet langer bij hen zijn. Ze hadden nu hun eigen verantwoordelijkheid, maar tegelijkertijd legt hij hen in Gods handen en vertrouwt hen toe aan de genade van God, zoals die in zijn woord tot uitdrukking komt. Vandaar die uitdrukking, aan het woord van zijn genade. God die machtig is op te bouwen. Je kunt ook lezen, dat woord dat machtig is op te bouwen. En het erfdeel te geven onder alle geheiligden. Opbouwen, dat is nu. Dat woord bouwt ons op, sticht ons, vertroost, vermaant ons, spoort ons aan, bemoedigt ons. Zolang we nog op weg zijn. En tenslotte voert dat woord ons in het erfdeel. Een onderwerp dat Paulus ook verschillende keren heeft aangesneden in zijn brieven. Zowel in de tegenwoordige zin, in Kolosse 1, dat we dat erfdeel hebben van de heiligen in het licht. Als ook in toekomstige zin in Efeze 1, waar Christus straks over alle dingen zal regeren, alles zal onder zijn voeten worden samengebracht. In hem, zegt de Paulus dan verder, zijn ook wij erfgenamen geworden. Ofwel, kun je het ook vertalen, hebben ook wij een erfdeel gekregen. Straks zullen wij met Christus regeren. Dus dat woord van Gods genade voert ons door alle huidige moeilijkheden en omstandigheden heen. En voert ons tenslotte in het erfdeel. Onder alle geheiligden, dat wil zeggen, te midden van alle andere geheiligden, samen met alle andere geheiligden, alle andere gelovigen. Ten slotte een laatste, heel praktisch en heel eenvoudig woord van de apostel. Hij heeft niet alleen maar zijn leer bij hen achtergelaten, maar ook zijn voorbeeld. Hoe belangrijk zijn die twee bij elkaar? Het doorgeven van de leer moet geschieden vanuit het geven van het juiste voorbeeld. Hoe zou ieder die een dienst voor de Heer wil uitoefenen om het woord te verkondigen dat kunnen doen, als zijn bediening ontkracht werd door een leven dat regelrecht in strijd was met wat hij verkondigde? En ook daarin is niemand zo'n volkomen voorbeeld als de apostel Paulus, die te midden van al zijn drukke werkzaamheden gelegenheid vond ook nog in zijn eigen onderhoud te voorzien en zelfs in dat van zijn reisgenoten. Heeft niet het zilver, goud en de kleding van de Efeziërs nodig gehad. U weet zelf dat deze handen in mijn behoeften en in die van hen die bij me waren hebben voorzien. In alles heb ik u getoond dat men door zo te arbeiden zich de zwakken moet aantrekken. Men moet niet profiteren van de zwakken en klaplopen op hen. Zwakken zowel in stoffelijk opzicht, zij die weinig hebben te geven, als ook in geestelijk opzicht. Want je kunt ook zwak in geestelijk opzicht zijn. Paulus zegt het elders dat hij niet wilde profiteren van hen. Hij vindt dat bijvoorbeeld heel belangrijk in de Korinthebrief, 1 Korinthe 9. Omdat hij wist dat ze daar niet tegen zouden kunnen. Ze zouden dat niet kunnen verdragen. Paulus wilde helemaal onafhankelijk van hen zijn. Zodat ze niet, in wat dat betreft, in zwakheden zouden vervallen. Doordat ze zouden menen dat Paulus het alleen maar om hun geld te doen was, in plaats van juist om aan hen te geven, in plaats van hen te profiteren. Daar waar Paulus deze zwakheid vermoedde, wilde hij van de gelovigen niets aannemen. Integendeel, hij gaf zelf aan de zwakken. Hij hield over om aalmoezen te geven aan anderen, en hij hield ook over om geestelijk aan de geestelijk zwakken te kunnen uitdelen. En zo bracht hij het woord van de Heer Jezus in praktijk dat hij gezegd heeft, het is gelukkiger te geven dan te ontvangen. Een woord dat we in de Evangelie niet rechtstreeks terugvinden. Je zou het in verband kunnen brengen met wat de Heer Jezus zegt in Lucas 14, vers 12 tot 14. Over het feit dat je niet bij anderen op bezoek moet gaan om ze daarna zelf uit te nodigen, waarbij je niks anders doet dan alleen maar terugbetalen wat je al van ze gekregen hebt. Maar dat je diegene moet uitnodigen die jou niet kunnen terug uitnodigen. Dan wordt het pas echt geven. En niet te geven om later weer zelf terug te krijgen. Maar het woord vinden we niet letterlijk in het Nieuwe Testament, in de Evangelie. En we begrijpen allemaal dat de Heer Jezus heel wat meer gezegd heeft dan alleen maar in de Evangelie opgetekend staat. En hier hebben we zo'n woord dat op andere wijze aan Paulus was overgeleverd. Hij heeft het ook zelf natuurlijk niet gehoord uit de mond van de Heer. En dat hier door de Heilige Geest alsnog in het Nieuwe Testament wordt opgenomen. Toen hij dit had gezegd, knielde hij neer en bad met hen allen. Een afscheidsgebed. En ze barsten alle in groot geween uit. En vielen Paulus om de hals en kusten hem innig. Het meest bedroefd over het woord dat hij had gezegd dat ze zijn gezicht niet meer zouden zien. Je kunt er haast niet onderuit dat de Heilige Geest dat schrijft om er zeer zachtjes de vinger op te leggen. Dat ze beter over iets anders het meest bedroefd hadden kunnen zijn. In plaats van over het feit dat ze hem niet meer terug zouden zien, hadden ze beter intens bedroefd kunnen zijn over het feit dat de apostel deze profetie over hen had uitgesproken. Hij had niet gezegd namelijk, pas op dat die vrede wolven niet kunnen binnendringen. Pas op dat er uit jullie midden geen verkeerde mannen opstaan. Nee, hij had gezegd in vers 29, ik weet dat na mijn vertrek. En in vers 30, uit uzelf zullen mannen opstaan. Dat feit had hen veel meer aan het wenen moeten brengen dan het feit dat de apostel nu voor altijd van hen zou heen gaan. Je kunt het haast niet vermijden, die gedachte, dat de Heilige Geest dat indirect in dit vers aanduidt. En we weten uit de verdere geschiedenis, denk maar aan de latere brief van Johannes aan Efeze in Openbaring 2, hoe het met Efeze verder gegaan is. En daar lezen we inderdaad dat er valse apostelen in hun midden opblijven. En opnieuw zou je kunnen vermoeden, net als in Troas in hoofdstuk 20, dat de apostel dat heeft gedaan om daardoor de zondag in hun midden te kunnen doorbrengen en zo ook met hen het brood te kunnen breken. En dan komt dat belangrijke woord, dat een sleutelwoord is voor ons. In vers 4, de discipelen zeiden Paulus door de geest. Hier is volkomen duidelijk, daar twijfelt ook geen mens aan, dat je het hier met een hoofdletter moet schrijven. Door de Heilige Geest, niet door hun eigen menselijke geest. Dan zou dat er zo nooit gestaan hebben. Zij zeiden Paulus door de geest dat hij niet moest opgaan naar Jeruzalem. Dit is belangrijk. Zolang het alleen ging om hoofdstuk 20 vers 23 en ook 21 vers 11 waar Agabus zegt, dit zegt de Heilige Geest, de man van wie deze gordel is, zullen de Joden zo binden in Jeruzalem enzovoort. Zolang het om die twee versen ging zou je kunnen zeggen, nou kijk, de Heilige Geest was er niet per se tegen dat Paulus naar Jeruzalem ging. Alleen de Heilige Geest waarschuwde hem wel wat hem daar allemaal te wachten stond. Maar dit vers kunnen we niet uit onze Bijbel schrappen. 21 vers 4. Hier hebben wij een onmiskenbaar getuigenis waar we niet omheen kunnen. Dat door de Heilige Geest de boodschap tot Paulus komt dat hij niet moest opgaan naar Jeruzalem. Zij zeiden Paulus door de geest niet op te gaan naar Jeruzalem. Dat is een hele duidelijke boodschap. Nu hoef ik niet alles te herhalen wat ik straks zei. De eerste geopenbaarde wil van de Heilige Geest hier was dat Paulus niet zou gaan. Laten we daar nog eventjes in een ander opzicht over nadenken. Paulus was de apostel van de heidenen. Galaten 2 zegt ons dat hij met Petrus, Jacobus en Johannes een duidelijke afspraak had gemaakt. Zij waren de apostel voor de besnijdenis. Het is merkwaardig dat Petrus, als hij zich buiten dat gebied begeeft en in Antiochië komt, buiten de besnijdenis, dan ook prompt in problemen komt. Dat ziet u ook in Galaten 2. Hij is buiten zijn gezagsgebied. En bij Paulus zien we hetzelfde. Hij had een vurig verlangen om te dienen te midden van de besnijdenis. Maar dat was zijn werkterrein niet. Hij werd door de nobelste motieven gedreven. Maar de Heilige Geest wees hem een andere weg. Nu moeten we oppassen, het is moeilijk te zeggen. Wat was hier nou precies de wil van God? Want we moeten nu ook weer niet te snel op grond van 21 vers 4 concluderen dat het wil van God was dat Paulus niet zou gaan. Dat maakt het zo complex. De Heilige Geest zei hem, ga niet. Maar wat is de wil van God? De Heilige Geest heeft toegelaten dat Paulus namelijk toch ging. En er staat zelfs, heel merkwaardig, in vers 14, mogen de wil van de Heer gebeuren. Dat moeten we goed begrijpen. Gods wil wordt door alles heen volbracht. Ook als Paulus toch naar Jeruzalem gaat. Dat maakt het zo moeilijk en daarom is het probleem zo lastig. Daarom zijn er vaak zulke goedkope oplossingen gegeven. Om de apostel of helemaal schoon te praten of helemaal de grond in te trappen. En daarom is het ontzettend moeilijk om juist een genuanceerd oordeel te geven. U moet niet vergeten dat in 20 vers 23 de Heilige Geest geprofiteerd had wat hem zou overkomen in Jeruzalem. Dat betekent dat de Heilige Geest er al in 20 vers 23 van uitging dat Paulus inderdaad naar Jeruzalem zou gaan. En toch zegt in 21 vers 4 de Heilige Geest, ga niet. De hoogste weg voor Paulus, laat ik het zo zeggen, zou geweest zijn niet te gaan en zich te beperken tot zijn eigen uitdrukkelijke arbeidsterrein, dat van de heidenen. En toch wordt de wil van de Heer ook volbracht daarin dat Paulus toch gaat en daar gebonden wordt, door zijn eigen volk wordt overgeleverd in de handen van de heidenen, zodat Paulus ook in dat opzicht heel sterk op zijn meester gaat lijken, die ook door zijn eigen volk in de handen van de heidenen werd overgeleverd. Ziet u hoe ontzettend moeilijk het hier is om genuanceerd het gedrag van de apostel te beoordelen. Maar één ding is zeker, om dit vers kunnen we niet heen. 21 vers 4. Zonder de apostel te veroordelen, is dit duidelijk. De hoogste weg voor de apostel zou geweest zijn niet te gaan. Maar de dingen lopen God nooit uit de hand. Als de apostel door de hoogste motieven gedreven, maar niet op de hoogste hoogte van het geloof, toch die weg gaat, wordt toch Gods wil volbracht. Dat is juist het mooie. De dingen lopen God nooit werkelijk uit de vingers. Dat punt dat ik en passant noemde, wil ik nu even benadrukken. Verlangens, begeerte, ook onbaatzuchtige, nobele begeerte, zijn begeerte, verlangens van het gemoed. Dat is niet hetzelfde als het niveau van het geloof. Dat gaat daar bovenuit. De weg van het geloof zou hier een hogere weg geweest zijn dan de weg van deze liefde tot zijn volk. In de weg van het geloof zou hij op zijn God vertrouwd hebben, hoe groot zijn liefde jegens zijn volk ook geweest had mogen zijn. Paulus slaat dit woord in de wind, hij gaat door. Het gebeurde dat wij die dagen ten einde hadden gebracht, die 7 dagen dus. We gingen weg en reisden verder terwijl zij alle met vrouwen en kinderen ons uitgeleide deden. Alweer een nieuwe afscheidsplechtigheid. Tot buiten de stad Tyrus. En we knielden neer op het strand, want daar zouden we immers weer aan boord gaan. En baden. En nadat we elkaar hadden gegroet, gingen wij aan boord van het schip. Maar zij keerden naar huis terug. Nou, ze varen dan langs de kust, zo van noord naar zuid. Nadat wij nu de vaart vanaf Tyrus hadden volbracht, kwamen wij in Ptolemais aan, dat tegenwoordig Akko heet. En na de broeders te hebben gegroet, bleven wij 1 dag bij hem. En de volgende dag gingen we weg en kwamen in Caesarea. Nog weer iets zuidelijker. En daar komt Paulus in het huis van de evangelist Filippus. Die 1 van de 7 was, we snappen onmiddellijk wat dat betekent. Want in hoofdstuk 6 vonden we dat er in Jeruzalem 6, 7 diakenen waren aangesteld om daar te zorgen voor de weduwen. En Filippus was 1 van deze van oorsprong Grieks sprekende Jood die tot diaken was geroepen, maar die later evangelist wordt genoemd. Beter gezegd, hier wordt hij zo genoemd, maar die later al gauw als evangelist is gaan optreden en een groot werk onder de Samaritanen was begonnen. Het laatste wat we van hem gehoord hebben was dat hij was weggenomen van de kamerling. Hij werd de Asdod gevonden en nu wordt hij hier in Caesarea gevonden. En hij heeft intussen zich gesetteld, heeft een gezin, heeft zelfs 4 volwassen dochters, nog ongehuwd. En deze dochters profeteerden. Dat is merkwaardig, waarom die mededeling eigenlijk? Ik vind dat zo mooi. Nou, Paulus overal op afscheidsbezoek is, het allemaal voorbij lijkt, hij de gelovigen toevertrouwt aan God en het woord van zijn genade, dat door zo'n enkele mededeling duidelijk wordt dat met het heengaan van de apostel niet een einde komt aan de genadegaven. Niet een einde komt aan Gods voorzieningen voor zijn volk. En dat nota bene hier, in dit bijzondere geval, gaat het dan nog niet eens om genadegaven bij mannen, hoewel natuurlijk ook over de evangelist Filippus wordt gesproken. Dat is de enige evangelist die met name in het Nieuwe Testament wordt genoemd. Maar dat het ook van zijn dochters wordt gezegd. Wat men ook van de plaats van de vrouw mogen zeggen, dit vers is een heel belangrijk vers om te laten zien dat God, dat de Heer Jezus ook aan zusters deze belangrijke profetische dienst kan toevertrouwen. En dan niet alleen maar als een toevertrouwde dienst, maar zij worden zelf profetessen genoemd, die profeteerden, die profetessen waren. Dat was hun arbeid, hun geestelijke arbeid. Dat kan hier zelfs nog betekenen, net als Agabus, dat zij voorzeggingen deden over de toekomst. Maar in ieder geval betekent het dat wat we leren in 1 Korinthe 14, het derde vers, wie profeteert spreekt tot stichting, vermaning en vertroosting. En wie zou willen zeggen dat de zusters in dat opzicht geen dienst zouden hebben? Als iemand dan zegt, ja, maar ze mogen toch niet spreken in de samenkomst, dan zeg ik, die samenkomst, dat is maar de 4 of 5 uur per week. Dan blijven er nog ruim 160 uur per week over om te profiteren. Dus wat dat betreft hebben ze zich niet te beklagen. Zusters hebben net als broeders geweldige mogelijkheden om te spreken tot stichting, vermaning en vertroosting. Een woord van de Heer door te geven. Het woord dat hij hier en nu geeft, zoals 1 Petrus 4 dat zegt, als orakels van God, uitspraken van God, die hij hier en nu door zijn geest, door middel van dienstknechten en dienstmaagden wil doorgeven. Een woord tot opbouwing van de ander. Met uitzondering van de openbare dienst in de gemeente ligt daar zowel voor broeders en zusters een arbeidsterrein, zolang de gemeente op aarde is. Toch zijn het niet deze dochters die de profetie uitspreken. Maar als ze daar vele dagen blijven, dan komt daar een profeet van Judea die we al vaker ontmoet hebben, namelijk in 11 vers 28, Agabus, die hier een tweede voorzegging doet. Hij kwam bij ons, nam de gordel van Paulus, zoals dat echt Joods gebruikelijk was, met zo'n symbolisch gebaar daarbij, zoals we dat ook in het Oude Testament vinden. En hij bindt zich aan handen en voeten. Wij zouden dat maar gek vinden als iemand dat deed. Maar die mensen, ja, die zaten toch anders in elkaar dan wij. Als hij daar plechtig, te midden van dat gezelschap, zich zo bezig is met die gordel de handen en voeten te binden, dan maakt dat op die mensen diepe indruk. Ze begrijpen dat deze man die als profeet bekend stond, daarmee wel iets te zeggen had. En Agabus zegt, dit zegt de Heilige Geest. Let u eens op trouwens, tussen haakjes, dat in het Nieuwe Testament nooit iemand ooit gezegd heeft, zo zegt de Heer. Vandaag lopen er weer allerlei valse profeten rond, ook in Nederland, die weer met boodschappen komen, zo zegt de Heer. Het zijn altijd imitaties van de oud-testamentische profeten, niet van de nieuw-testamentische profeten. Als je dan toch wil imiteren, doe het dan goed. Agabus zegt, zo zegt de Heilige Geest. En we zien juist hoe hier in het leven van Paulus op dit moment die sprake van de Heilige Geest van zo'n geweldige betekenis is. Paulus had al van stad tot stad getuigenissen van de Heilige Geest ontvangen. En nu het volkomen duidelijk was dat Paulus zich door niets zou laten weerhouden, als ik het zeggen mag, zelfs niet door de Heilige Geest zelf, dan spreekt de Heilige Geest op andere wijze. Trouwens in feite net als in 20 vers 23. Dan zegt de Heilige Geest, goed Paulus, als je wil gaan, dan zal ik je vertellen wat je overkomen zal. Het is een beetje, excuseert u mij de vergelijking met zo'n totaal iemand anders als Biliam. Op geen enkele wijze met Paulus te vergelijken. Maar ook daar zie je dat God eerst zegt tegen Biliam, je mag niet gaan. Tot het moment dat God zegt, goed, je mag gaan, maar dan moet je ook, enzovoort. Zo spreek als ik het wil. En net als de Heilige Geest die zegt, goed Paulus, als je dan gaat, dan zal ik je ook zeggen wat je te wachten staat. Dat is belangrijk. Paulus zou later nooit hebben kunnen zeggen, als ik dit geweten had, dan. Maar ik heb u straks ook al gezegd, in feite maakt dat onze beschuldiging, onze verwijten aan het adres van Paulus niet groter. Maar eigenlijk ook onze bewondering. Paulus heeft geweten wat hem in Jeruzalem te wachten stond. Maar zijn liefde was sterker dan zijn vrees voor wat hem zou kunnen overkomen. Dit zegt de Heilige Geest. De man van wie deze gordel is, zullen de Joden zo binden in Jeruzalem en overleveren in handen van de volken. Het is nog niet toevallig dat hier een taal gebruikt wordt die zozeer herinnert aan dat wat met de Heer Jezus is gebeurd. Toen wij dit hoorden, zegt Lucas daar, samen met de andere gelovigen, daar in Caesarea, drongen zowel wij, dus de reisgenoten van Paulus, als de plaatselijke gelovigen uit Caesarea, erop aan dat hij niet zou opgaan naar Jeruzalem. Moet u zich voorstellen. De Heilige Geest had hem dat gezegd. En nu al de broeders en zusters om hem heen, die zeggen, Paulus, alsjeblieft, ga toch niet. Was Paulus zo eigenwijs? We herinneren ons in Handelingen 19 hoe de broeders op Paulus aandrongen, ga niet in het stadstheater binnen, want er is gevaar voor je leven. En Paulus deed het. En wij zeggen, dat was wijs van Paulus. Was dit wijs? Dat hij toch ging. Liefde is niet altijd wijs. Liefde mag nooit verward worden met geloof. En nooit verward worden met wijsheid. Niet dat het minder is dan die. De liefde is de meeste van die drie, geloof, hoop en liefde. De liefde is de meeste. Maar liefde is niet hetzelfde als geloof. Liefde is ook niet hetzelfde als wijsheid. Wijsheid zonder liefde is koud. Liefde zonder wijsheid is dom. Hoeveel wijsheid was er bij de apostel? In ieder geval brandende liefde. En hij zegt, ik ben bereid niet alleen gebonden te worden, maar ook te sterven in Jeruzalem voor de naam van de Heer Jezus. Dat is liefde. Is het wijs? Stel je voor dat Paulus werkelijk gestorven was in Jeruzalem als martelaar. En zijn ogen had opgeslagen in de heerlijkheid. Maar dat is niet gebeurd. Zou Paulus ook zo vrijmoedig hebben gesproken hier als hij had geweten dat hij juist helemaal niet zou sterven? Dat hij wel gebonden zou worden? En jaren lang gevangen zou zitten? En intussen zou horen hoe andere mensen zijn werk afbraken? En uit nijden twist Christus predikte? En zou horen hoe alle in Azië hem zouden verlaten? Als hij dat alles geweten had, had hij dan ook zo gesproken. Het is soms makkelijker te sterven voor Christus dan jaren gevangen te zitten voor Christus. Paulus heeft niet alles geweten wat hem zou overkomen. Hij was bereid te sterven, maar hij zou niet sterven. En dat heeft hem heel, heel moeilijke jaren opgeleverd. Toen hij zich niet liet overreden, hielden wij ons stil en zeiden, mogen de wil van de Heer gebeuren. Er zit een hele simpele les in voor ons. We kunnen nou eenmaal niet alles naar onze hand zetten. Ook wij hebben de wijsheid niet in pacht. Op een gegeven ogenblik, dan moet je zeggen, we moeten de dingen overgeven in de hand van de Heer. En dan zal de Heer doen wat hem wel behagelijk is. En de wil van de Heer gebeurt ook. Ik zei straks al, de wil van de Heer was toch dat Paulus niet zou gaan? Ja, maar het is allemaal veel ingewikkelder dan dat. Natuurlijk, was het de wil van God dat Biliam nou zou gaan, ja of nee? Gods wil is zoveel complexer, zoveel dieper dan wat wij daar oppervlakkig van opmerken. De hoogste weg die Paulus had kunnen gaan, zou ongetwijfeld een andere zijn geweest. Maar Gods wil wordt ook volbracht in deze lagere weg. Neem één voorbeeld. Het was Paulus verlangen ook in Rome eenmaal te prediken. Wel, langs deze weg die Paulus nu gaat, komt hij inderdaad in Rome. Maar totaal anders dan hij verwacht heeft, namelijk als gevangene. Maar zo wordt toch Gods wil volbracht. Maar zo anders dan wij mensen denken. Mogen de wil van de Heer gebeuren. Na die dagen nu maakten we ons gereed en gingen op naar Jeruzalem. En ook gingen er van de discipelen uit Caesarea met ons mee en brachten ons bij een zekere Mnason, een Cypriot, een oude discipel. Dat betekent oud in leeftijd, maar het kan ook betekenen een discipel uit de begintijd, een vroege discipel. Dus een gelovige die al heel lang op de weg van het geloof wandelde. En bij deze Mnason zouden zij worden gehuisvest. Ze gingen op naar Jeruzalem. Vanaf de kust is het een hele klim omhoog, heel letterlijk, om naar Jeruzalem omhoog te gaan. Hiermee eindigt de derde zendingsreis van Paulus. Hiermee eindigt, voor zover althans het geopenbaarde woord van God betreft, überhaupt zijn openbare dienst als vrije man. Hier begint het laatste deel van het boek De Handelingen, waarin Paulus al spoedig een gevangene zal zijn, en dat blijft tot het einde van het boek. Hij werd door de broeders hartelijk ontvangen. Dat is al mooi, want die broeders hadden in hun hart heel wat op hem aan te merken. We hebben al eerder in dit boek gezien wat een belangrijke plaats Jacobus, de broeder des Heren, zoals Paulus hem in Galaten 1 vers 19 noemt, in Jeruzalem innam. We hebben dat ook gezien in Handelingen 15, hoe Jacobus uiteindelijk het verlossende woord spreekt op die apostelvergadering die daar gehouden was over dat belangrijke vraagstuk of de wet nu moest worden opgelegd aan de gelovigen uit de heidenen, ja of nee. En dan is het Jacobus juist die zegt, dat moet je niet doen. Die heidenen moet je alleen, wat wij nu zouden zeggen, de Noachitische geboden opleggen, of de beginselen van Gods scheppingsorde, die zelfs veel ouder zijn dan de wet van Sinaï. Maar dan zegt Jacobus erbij, Mozes heeft in elke stad er die hem lezen. Hij wordt overal gelezen in de synagoge. Over Mozes hoef je geen zorgen te maken. De wet wordt overal gepredikt. Die gaat wel door, maar dan onder de Joden. En zo vanzelfsprekend als het voor Jacobus was, en hij werd daar zeer zeker door Gods geest geleid, dat aan de heidense gelovigen de wet niet mocht worden opgelegd, zo vanzelfsprekend was het voor deze Joodse gelovigen die in Palestina leefden en voor wie heel dat werk onder de heidenen ver weg was, ver buiten hun gezichtsveld, zoals dat voor ons is wanneer we horen over zendingsvelden in Afrika en Zuid-Amerika. We hebben daar wel plaatjes van gezien, dat was dan nog beter dan deze gelovigen. We kunnen ons nog iets meer van voorstellen, maar het is toch allemaal heel vreemd en ver weg. Deze mensen waren gewoon in hun eigen Joodse land, te midden van hun eigen Joodse volksgenoten. Het enige verschil was dat sommigen wel de Messias hadden aangenomen en anderen niet, maar voor de rest leefden ze precies als de rest. Ze besneden hun jongetjes, ze onderhielden de Joodse feestdagen, ze gingen naar hun eigen synagogen, christelijke synagogen, maar dat waren, er waren talloze verschillende sekten in het Jodendom. Er kon er gewoon eentje bij. Het was niks bijzonders. Deze mensen waren in de eerste plaats, boven alles, Joden. En een tijdje stil, dan zeg je, ja, een speciaal soort Joden, namelijk geloofden dat Jezus van Nazareth de Messias was. Maar je had zoveel soorten van Joden. En van deze Joden was Jacobus ongetwijfeld de aanvoerder. Nu moeten wij goed begrijpen dat we dat niet allemaal zomaar mogen veroordelen. We zijn natuurlijk meteen weer klaar om te zeggen dat die mensen het allemaal helemaal verkeerd deden. Maar we moeten wel begrijpen dat God deze Jacobus gebruikt heeft om een brief te schrijven. Nota bene aan deze Palestijnse Joden. Deze Joden die leefden in Palestina en die helemaal de wet onderhielden. En in die brief van Jacobus wordt gewoon gesproken over het gaan naar de synagoge. Er wordt gewezen op verschillende Joodse gebruiken. Die brief is zelfs niet eens gericht aan de Joodse gelovigen, maar aan de 12 stammen in de verstrooiing. Ook dus buiten Palestina. Een brief gericht niet aan christenen, maar aan het volk Israël als geheel. Ook al worden dan bijzonder de broeders in Israël, de gelovigen in Israël, aangesproken, maar ook heel dikwijls Israël als geheel. God heeft dat dus in zekere mate gesanctioneerd, een geïnspireerde brief. Geen wonder dat Luther er zo mee in de maag zat met die brief en het een strooienbrief noemde. Hij wist er niet mee uit de voeten te komen. Maar God heeft zelfs voor dat deel van de christenheid, hoe zonderling, voor ons zonderling deel dat ook was, een deel van zijn woord gereserveerd. Dus we kunnen dat niet allemaal zomaar veroordelen. Dat wat God altijd goed gevonden had, dat heeft God hier niet zomaar voor deze mensen aan de kant geschoven. Er is pas een eind aan dit typisch soort van Joodse christendom of christelijk Jodendom een eind gekomen door de val van Jeruzalem en de verwoesting van de tempel. Toen moesten die mensen wel weg. Toen kwamen ze in de heidenlanden. Toen was er geen tempeldienst meer. En toen gingen ze al gauw op in het algemene christendom. En verloren deze Joodse christenen of christenjoden al spoedig hun eigen specifieke karakter. In de wegen van God heeft hij er zelf op een naar geleidelijke, natuurlijke wijze pas na 40 jaar een eind aangemaakt. Namelijk in het jaar 70. God heeft het gedragen. En laten we goed bedenken dat ook de apostel Paulus gezegd heeft in 1 Korinthe 9 dat hij de Joden een Jood was, hoewel zelf niet onder de wet. Paulus wist voor zichzelf, dat is het geweldige verschil, dat hij niet onder de wet stond. Daarom kon hij zich zo vrijelijk bewegen onder de heiden. Hij hoefde nooit bang te wezen zich volgens de Joodse riten en ceremoniën te verontreinigen. Maar als hij onder Joden was, dan kon hij ook helemaal de Joden een Jood zijn, om daarmee het evangelie te dienen. Ik zeg dat ook met het oog op wat nu gaat komen, hoewel we misschien niet zo ver kunnen komen om dat nu af te ronden, maar dat is ook niet zo erg. Dan gaan we daar de volgende keer mee verder. Maar ook hier moeten we heel voorzichtig zijn, zodat we een genuanceerd oordeel zullen uitspreken. Laten we nog iets verder lezen. Paulus komt dan bij Jacobus en daar zijn alle oudsten. Jacobus is onmiddellijk de figuur naar wie hij zijn schreden richt. En toen hij hen had gegroet, vertelde hij over alles wat hij gedaan had te midden van de volken en wat God daar allemaal verricht had. En die mensen allemaal heel enthousiast en heel blij. Ze verheerlijkten God. Maar dan komt al gauw de aap uit de mouw. Dan gaan zij al gauw spreken over iets waar ze toch wel erg over zitten te tollen. Paulus, fijn dat je dat allemaal gedaan hebt, maar er hebben ons toch wel hele nare berichten over jou bereikt. Geruchten. Ze vragen zelfs niet eens of die geruchten wel waar zijn. Paulus moet zelf maar door de daad bewijzen dat er van die geruchten niks klopt. En nou ziet u op wat voor gevaarlijke weg Paulus zich bevond. Wat een riskante weg dat was. Dat hij zich nu hier op het terrein van de besnijdenis bevond. Tussen dit gezelschap van mensen dat zich noemt aan het eind van vers 20. Allen zijn zij ijveraars voor de wet. Ik zei u al, God heeft dit type christendom getolereerd. Maar er is ook alles mee gezegd. Hij heeft het getolereerd tot het jaar 70 en langer niet. Ijveraars voor de wet. En wat moet Paulus nou in een dergelijk gezelschap? Van mensen die zeggen, ja goed, we hebben al wel gehoord dat overal die christenen gevormd zijn, die christengemeente onder de heidenen, en die mensen hebben de wet niet onderhouden. Maar Paulus, we hebben ook gehoord dat daar Joden tot geloof zijn gekomen. In die heidense landen. Zo'n Joodse minderheid in zo'n christengemeente. Hoe kan zo'n Joodse minderheid in zo'n christengemeente, waar de meerderheid uit heidense gelovigen bestaat, zijn Jood zijn nog handhaven? Paulus, waar is nou het onderwijs van Efeze 2? Je had toch meteen kunnen zeggen, maar beste broeders, in de gemeente is nog Jood, nog Griek. Als je Jood was, dan ben je geen Jood meer als je tot de gemeente toetreedt. Trouwens, als je heiden was, ben je ook geen heiden meer als je tot de gemeente toetreedt. De gemeente is iets totaal nieuws. Maar dat doet Paulus niet. Te zeggen over hem, broeder, we hebben gehoord dat er over jou verteld is dat u alle Joden die onder de volken zijn afval van Mozes leert. U zegt dus val van Mozes af. U leert hen dat ze hun kinderen niet moeten besnijden en niet naar de gebruiken wandelen. Er wordt niet gevraagd of dat waar is. In zekere zin was dat natuurlijk waar. Geen directe bewijzen hebben we daarvoor, maar indirecte bewijzen wel. Hoewel het niet zo sterk was als zij het hier zeiden. Ook hier is Romeinen 14 weer een goed voorbeeld. Daar waren de zwakken die bepaalde spijzen niet wilden eten, die bepaalde dagen onderhielden. Paulus had niet geleerd dat ze daar onmiddellijk mee moesten ophouden. Ook hier zien we dus weer hoe voorzichtig we moeten oordelen. Paulus had niet gezegd, dat is fout, dan moeten jullie onmiddellijk mee ophouden. Zoals zoveel dat vandaag ook doen tegenover Joden die tot geloof komen. Dat doet Paulus niet. Paulus zegt wel heel fijntjes, het is zwakheid. Maar we verdragen die zwakheden. En hij zegt tot de gelovigen uit de heidenen, jullie moeten die zwakheden ook verdragen. Laat ze. Ze doen er niemand kwaad mee. En als ze menen dat ze dat voor de Heer moeten doen, laat ze hun gang gaan. Dat had Paulus hier kunnen antwoorden. Maar dat doet hij niet. Hij had kunnen zeggen, ik leer dat helemaal niet. Ik zeg wel dat het zwakheid is. Het is niet de hoogte van het christelijk geloof. Maar ik heb nog nooit iemand gedwongen ermee op te houden. We hebben zelfs een treffend voorbeeld gezien dat Paulus Timotheus liet besnijden in Handelingen 16. Ter wille van de Joden. Dus zelfs Paulus kon heel ver gaan als het erom ging de Joden ter wille te zijn. Maar deze mensen gaan verder en ze zeggen, zonder op zijn reactie te wachten, Paulus, we hebben een voorstel. Te stellig is het onvermijdelijk dat de menigte samenkomt. Want zeker zullen ze horen dat u bent gekomen. Dus die mensen komen natuurlijk allemaal om jou te zien en te horen wat er allemaal met je gebeurd is. En ook om je te vragen hoe dat nou eigenlijk precies zit. Wat jij daar aan die Joden leert in de heidenlanden. Doe dan wat wij u zeggen. Wij hebben 4 mannen die uit zichzelf onder een gelofte staan. Er waren dus 4 van de Joodse christen onder hen die, laten we maar aannemen, een Nazireeën gelofte hadden afgelegd. Paulus zelf dus niet. Paulus hoefde dat ook niet te doen. Deze mannen hadden dat gedaan. Neem hen mee en reinig u met hen en draag de kosten voor hen opdat zij zich het hoofd kunnen laten scheren. En alle zullen weten wat er over u is verteld, niets waar is, maar dat u ook zelf wandelt in het onderhouden van de wet. Moet u weer goed oppassen. Als Paulus dit gedaan zou hebben, en hij heeft het trouwens gedaan, dan zou hij daarmee op zichzelf nog niets zondigs hebben gedaan of ongeoorloofds. Als Paulus zegt in 1 Korinthe 9 dat hij de Joden een Jood was, dan past daar dit ook in. Als het om ging Joden te winnen, dan kon Paulus ontzettend ver gaan in het zich aanpassen aan hen. Op zich zou dat dus niet verkeerd geweest zijn. En is het ook niet verkeerd geweest. Maar wat Paulus erachteraan zegt in 1 Korinthe 9, namelijk dit: hoewel zelf niet onder de wet. Dat wilde zeggen, hij kon zich Joods gedragen alsof hij onder de wet stond. Maar zegt hij, ik sta niet onder de wet. Wel, dat is wat Paulus had moeten zeggen. Dus ook hier niet, mogen we niet zomaar zeggen wat Paulus doet helemaal verkeerd. Zo simpel is het niet. Daarom is er ook zo ontzettend geworsteld met deze hoofdstukken door de eeuwen van de christelijke geschiedenis heen. Om dat gedrag van Paulus juist te beoordelen. Het is niet zo dat wat Paulus doet verkeerd is. Ik zeg nog eens, hij wordt bij alles wat hij doet gedreven door de nobelste motieven. Ook hier is hij de Joden een Jood. Dat is prachtig. Maar er was nog iets prachtigers geweest, mogelijk geweest. En dat moeten we wel zeggen. Dat is wanneer Paulus gezegd had, broeders, ik wil dat wel doen. Maar ik wil jullie daarbij wel attent maken op het feit dat wat jullie ook mogen geloven, ik in ieder geval, hoewel ik Jood ben, niet langer mijzelf beschouw als te staan onder de wet. Dat is de dienst die Paulus had moeten verrichten. De boodschap die hij had moeten doorgeven. En dat is de boodschap die Paulus niet gegeven heeft. Ik zeg nog eens, wie ben ik en wie zijn wij om de apostel te veroordelen? Daarom zeg ik niet, hij deed iets dat fout was. Maar we moeten tegelijkertijd, in het licht van de harde bewijzen die de schrift ons geeft, zeggen, er was hier op deze ogenblikken, en we zullen dat ook later zien, een hogere weg voor de apostel geweest. Ten slotte nog, om het even af te ronden, lezen we nog dat deze broeders hem verzekeren van het feit dat ze zich bewust zijn dat dit alles niet voor de heidenen geldt. Wat echter de gelovige volken betreft, we hebben hun aangeschreven na besloten te hebben dat zij niets dergelijks moesten onderhouden dan dat zij zich moesten wachten voor wat aan de afgoden is geofferd, voor het bloed, voor het verstikte en voor de hoererij. Daar hebben we ons uitvoerig in Handelingen 15 mee bezig gehouden. En dan staat er, zonder enig woord van de apostel. En dan moet je toch zeggen, wat een gemiste kans. Er is een grens aan het toegeven aan de zwakheden van de broeders. Er wordt zo dikwijls gezegd, ja, je moet geen aanstoot geven, dus dan doe het dan maar. Om niet te ergeren. Maar diegenen die aanstoot nemen, dat zijn altijd de zwakken. Zowel in de eerste Korinthebrief als in de Romeinenbrief. En soms kan het juist verkeerd zijn, omdat je geen aanstoot wil geven, maar doet zoals de zwakken, de wettischen, het willen. En dus is Paulus zelf zwak. Zonder een woord neemt hij die mannen mee en na zich de volgende dag met hen te hebben gereinigd, ging hij in de tempel en kondigde aan dat de dagen van hun reiniging zouden zijn vervuld wanneer voor ieder van hen de offerande was gebracht. Paulus neemt de leiding op zich over heel deze reinigingsceremonie om maar vooral aan de Joden te laten zien hoe goede wetsbetrachter hij was. Er was een hogere weg geweest. En dat is ook zo in de volgende hoofdstukken, zoals wij de volgende maal, zo de Heer wil, hopen te overdenken.